wat heel sterk leeft in Oekraïne is, we moeten nu heropbouwen. Het gaat echt over, we kunnen het doen en we doen het. En we doen het niet morgen, we doen het nu. Die mentaliteit, en dat past geweldig goed bij de mentaliteit van Greenpeace.
Hope in Action, een podcast van Greenpeace België.
Welkom bij Hope in Action. Mijn naam is Kelly en vandaag hebben wij Jan te gast. Dag Jan.
Goedemorgen.
Jan, jij bent expert kernenergie, mag ik dat zo zeggen, bij Greenpeace?
Dat mag je zeggen, ja.
Van waar is die interesse eigenlijk voor kernenergie gekomen?
Oh, al in de humaniora eigenlijk. Was ik echt een beetje een nerd en begon ik echt wetenschappelijke literatuur door te nemen over kernenergie. Ik heb toen ook de kerncentrale van Doel 4 bezocht, net voor de kerncentrale werd opgestart. Dat was geweldig, want je kon het reactorvat zien, alles binnenlopen in het reactorgebouw. Dat was bijzonder boeiend. Maar toen al was ik kritisch over kernenergie. En vond ik het heel prettig om die ingenieur uit te dagen met heel kritische vragen.
Oké, leuk. En dan ben je daar een vervolg aan gaan geven, ook professioneel vlak, bij Greenpeace?
Ja, via enkele omwegen natuurlijk. Okay. Hè. Dus ik kom uit die anti-kernrakettenbeweging van de jaren 80. Dat heeft natuurlijk als jonge gast een ongelooflijke sterke indruk op mij gemaakt. Omdat ik daar ook aan de lijve heb ondervonden dat je eigenlijk in die periode een heel repressief politiek klimaat zat. Je had ook de Bende van Nijvel, voor de mensen die zich dat herinneren. De CCC, dus terroristische aanvallen die helemaal niets met de vredesbeweging had te maken, voor alle duidelijkheid. Maar dat was parallel natuurlijk. Hè. We weten nog altijd niet van waar dat de Bende van Nijvel kwam. Maar je had een politiek klimaat in het algemeen dat zeer repressief werd. En ook tegen die vredesbeweging.
En hoe ben je dan bij Greenpeace terechtgekomen?
Via veel omwegen. Ik kwam natuurlijk uit de vredesbeweging. Ik heb jaren voor de artsen tegen atoomwapens gewerkt. Ik ben zelf geen arts, maar ik was een medewerker. En daar heb ik fantastische kansen gekregen. En heb ik voor de internationale organisatie gewerkt rond specifiek plutonium. En dan, op een zeker ogenblik, is Greenpeace mij komen vragen, hey, wil je niet voor ons komen werken? En dan ja, heb ik dat gedaan natuurlijk, want dat was Greenpeace.
En dat was in 1994, dat klopt.
Ja, in 1994. En dat was de periode van de gigantische campagne wereldwijd tegen de Franse kernproeven.
En hoe is jouw evolutie dan binnen Greenpeace geweest? Waar ben je nog mee bezig geweest?
Wel, die Franse kernproeven en dan vooral rond de verspreiding van kernwapens, de risico's van de verspreiding van kernwapens verbonden met de zogenaamd civiele nucleaire industrie. Specifiek dat onderwerp. En dan steeds meer rond kernenergie in het algemeen. En dan later, dat wil zeggen de laatste 20 jaar bijna, vooral rond hernieuwbare energie. Want ik vond wel dat we een alternatief moesten hebben voor die kernenergie. En dus vandaar mijn grote interesse in energieefficiëntie en hernieuwbare energie.
Kernenergie is vandaag de dag nog steeds een omstreden onderwerp. Had je dat verwacht?
Het is extreem hardnekkig, want het heeft niets met economie te maken, dat heeft niets met ecologie te maken, dat heeft zelfs niet te maken met industriële belangen, dat heeft te maken met iets dat veel dieper zit. Namelijk, we moeten de optie behouden om kernwapens te kunnen produceren. En om dat te kunnen doen, hebben we een aanzienlijke nucleaire civiele, zogenaamd civiele nucleaire industrie nodig, om die infrastructuur te behouden, om die optie te hebben. Je hebt dat ook veel dichter bij ons. In België hebben we de plannen om kernwapens te maken lang geleden opgegeven. Dus daar speelt dat niet. Maar in Frankrijk natuurlijk wel. In Groot-Brittannië. En Frankrijk speelt dat een zeer belangrijke rol. Omdat het behoud van die force de frappe, die nucleaire force de frappe bijvoorbeeld in Frankrijk, hetzelfde in Groot-Brittannië, voor die kleinere kernenergielanden in vergelijking met de Verenigde Staten, is dat een kleinere economie, dat het bijzonder duur is om die force de frappe voor Frankrijk te behouden. En vandaar dat zij naar die synergieën kijken tussen de zogenaamd civiele en de militaire nucleaire industrie. Dus dat is dichter bij ons. En dan zie je dat Frankrijk op Europees niveau die coalitie van landen aan het creëren is en heel sterk lobbyt op Europees niveau, ook in de Europese richtlijnen, om de Europese regelgeving, om ervoor te zorgen dat er een bijzonder voorkeursbehandeling mogelijk is voor kernenergie. Waarbij dat er nieuwe subsidiestromen mogelijk zijn. Daar gaat het vandaag om. Nieuwe subsidies voor kernenergie, omdat kernenergie heel duur geworden is.
En hoe is de situatie in ons land? Want wij zijn er ook wel mee bezig.
In België krijg je natuurlijk een andere dynamiek. In België zijn verschillende zaken die door elkaar gaan. Maar natuurlijk, als het in Parijs regent, dan druppelt het in België. Wordt wel eens gezegd, natuurlijk, die Franse dynamiek en die Britse dynamiek, maar vooral die Franse dynamiek, heeft ook een invloed op België. Dat kan je niet ontkennen. Kernenergie in Europa gaat al 20 jaar op achteruit. Dat is iets dat weinig gekend is, maar de cijfers zijn de cijfers. De productiecapaciteit, de kerncentrales en de productie van kernenergie gaat er al 20 jaar op achteruit. En het gaat sneller. 2022 is de teruggang heel snel gegaan. Het heeft vooral te maken niet met Duitsland. Er wordt gedacht dat Duitsland sluit zijn kerncentrales, dus kernenergie gaat erop achteruit. Nee, de sterkste achteruitgang is in Frankrijk. Waar Frankrijk worstelt met heel onbetrouwbare, verouderde kerncentrales. Dus je hebt die neergang en die is onomkeerbaar, want die kerncentrales worden er niet jonger op. En de bouw van nieuwe kerncentrales is vanuit economisch en technologisch oogpunt bijna onmogelijk geworden. Dus dat gaat extreem traag, ondanks alle subsidies. Dus je zit met die teruggang. Tegelijkertijd heb je een lobby rond de fossiele industrie, fossiel in de brede betekenis. Neem daar bijvoorbeeld ook de chemie in Antwerpen bij, die veel gas gebruiken, bijvoorbeeld om waterstof te produceren, om producten te maken. Maar je hebt daar een fossiele lobby, in de brede betekenis. En die hebben het heel moeilijk om sterk klimaatbeleid te accepteren. En nu wonder wel, heb je eigenlijk een soort van afleidingsmanoeuvre. Zij kunnen verwijzen naar kernenergie als de oplossing. Dat kan gelanceerd worden, dat merk je heel goed in het debat. Dat is de oplossing voor het klimaatprobleem. We hoeven al die andere maatregelen niet zo sterk te nemen. Maar iedereen weet dat, of niet iedereen weet, maar laten we zeggen, de mensen die de cijfers bekijken, weten dat kernenergie erop achteruit gaat. Dus het is helemaal geen oplossing. Die economische logica, die gaat niet veranderen. Die kosten, die gaan niet sterk dalen. Dus van daaruit dat het een soort van afleidingsmanoeuvre is, om vooral niets te doen of weinig te doen of op de rem te staan van een sterk klimaatbeleid dat effectief tanden heeft en effectief een impact heeft op korte termijn.
En wat is dan wel de oplossing?
De oplossing, dat is glashelder. Dat is de enorme revolutie die we de laatste jaren doormaken met zonne-energie en windenergie. Bijna niemand heeft dat zien aankomen, dat die kostprijs zo snel, zo sterk zou dalen. Denk bij Greenpeace hebben we dat wel vrij goed ingeschat, maar we werden een beetje uitgelachen 20 jaar geleden of 10 jaar geleden, zelfs nog 7 jaar geleden. Vandaag niet meer. Vandaag hebben we conservatieve groepen zoals het Internationaal Energieagentschap, die eigenlijk min of meer hetzelfde zeggen. Van ja, er komt een enorme golf op ons af van in de eerste plaats zonne-energie. Om een idee te geven, en dat zijn geen cijfers van Greenpeace vandaag, maar laten we zeggen ook van meer gevestigde waarden, conservatieve groepen, zoals het Internationaal Energieagentschap, die inschatten dat we tegen 2030 ongeveer 1 terawatt, ik zal uitleggen wat het is, 1 terawatt aan zonne-energie per jaar erbij plaatsen. En om dat te vergelijken met kernenergie, dat betekent op 1 jaar, dat we op 3 jaar tijd evenveel elektriciteitsproductie erbij voegen dan alle kerncentrales die in de wereld in bedrijf zijn en die sinds de jaren 60 zijn ontwikkeld. En vooral sinds de jaren 70 en 80 in bedrijf zijn genomen. Dus al die kerncentrales samen, historisch over decennia, zijn evenveel als wat er op 3 jaar tijd aan zonne-energie bijkomt. Die versnelling gaat nog altijd maar door. Dus dat is natuurlijk een enorme revolutie en dat heeft alles te maken met economie. Vandaag is zonne-energie ongeveer per kilowattuur 4 keer goedkoper dan kernenergie, dan nieuwe kerncentrales. Dus nieuwe kerncentrales bouwen vanuit het economisch oogpunt is complete onzin en is verspilling van geld, waarbij dat we 4 keer meer zouden kunnen CO2 reduceren als we het investeren in wind- of zonne-energie. Dus vanuit klimaatoogpunt is investeren in nieuwe kerncentrales vanuit klimaatoogpunt waanzin.
En we hebben al die feiten en toch zijn er nog zoveel voorstanders voor een kerncentrale of kernenergie.
Dat heeft te maken met een gigantisch succesvolle, laten we wel wezen, succesvolle communicatiestrategie die wereldwijd is uitgerold. Dat komt niet zomaar vanuit de nucleaire lobby, waarop zich die lobby van de fossiele belangen heeft geënt. En ook die politieke partijen die eigenlijk historisch heel kritisch staan ten opzichte van het nog maar bestaan van de klimaatcrisis. Of dat de mens daarvoor verantwoordelijk zou zijn. We hebben een lange, lange geschiedenis van discussie gehad van klimaatnegationisme naar eerder scepticisme ten opzichte van klimaat en naar nu realisme, noemt men het dan. Je ziet die evolutie van die communicatiestrategie, maar het zijn dezelfde mensen die eerst negationist waren, nu realist zijn, gewoon om op de rem te staan. Dat is de basisstrategie.
Als kernenergie niet de oplossing is, hoe kan België dan garanderen dat de bevolking genoeg energiebevoorrading krijgt?
Dus op het moment dat die kerncentrales ook in België minder betrouwbaar zijn geworden, dat ze ook verouderd zijn en dat ze ofwel gesloten moeten worden, ofwel dat er opnieuw heel veel moet geïnvesteerd worden, geld moet geïnvesteerd worden om ze terug op te lappen. Net zoals je met een oude auto hebt. Op een duur kost het heel veel geld om die in bedrijf te houden. En op een zeker moment zeg je, oh, ik heb er genoeg van om naar de garage te gaan en weer zo'n factuur gepresenteerd te krijgen. Op een zeker moment zeg je, oké, het is gedaan, het is voor het schroot. Dat is eigenlijk het niveau waarop dat we zitten, ook in België. We zitten met verouderde kerncentrales die verlengen. Kost ons heel veel geld. En die 2 kerncentrales die men nu wil verlengen, dat gaat ons geweldig veel geld kosten. Het bewijs dat het economisch geen zin heeft, is dat Engie, maar ook om het even welk ander bedrijf die wordt aangezocht, niet geïnteresseerd is om te zeggen, ah ja, we mogen nog langer produceren in die kerncentrales, we gaan investeren en we gaan daar winst uit maken. Ah nee, Engie zegt, nee, wij trekken onze handen ervan af. De Belgische staat moet geld voorzien investeren in die verlenging van die kerncentrales. Het moet staatskapitaal worden. En er moeten garanties komen als we een technologisch probleem hebben en de kerncentrale moet stilgelegd worden voor veiligheidsredenen en we kunnen geen elektriciteit verkopen, dan moeten er garanties komen dat we er onze broek niet aan scheuren. Dat is natuurlijk de maximale ironie. De grootste voorstander van kernenergie in België, de MR, is een zogenaamd liberale partij die pleit voor de quasi-nationalisering van de nucleaire industrie in België.
En hoe komt dat dan? Dat, jij daar
wel... dat heeft te maken met, met die fossiele belangen in België die verdedigd worden. Dat zie je ook vanuit de N-VA, vanuit de lobby, vanuit de haven van Antwerpen. We kunnen niet onderschatten hoe sterk de lobby is vanuit de haven van Antwerpen. Die eigenlijk willen te lang vasthouden aan de oude fossiele productiewijze, die op termijn hoe dan ook geen toekomst heeft. Dus ze zijn zichzelf in de problemen aan het werken. Maar aandeelhouders die werken op korte termijnen, die willen winsten halen op hun kwartaalresultaten. De lange termijn, jammer genoeg, het bedrijfsleven in België is veel te weinig bezig met de lange termijn.
Daarnet had je het al over het gevaar van kerncentrales. Heb je dat zelf al dichtbij meegemaakt?
Ja, natuurlijk. Verschillende plaatsen in de wereld. Maar ja, ik ben ook verschillende keren in Tsjernobyl geweest, door de jaren heen. En nu nog natuurlijk recent in Oekraïne in juli vorig jaar. Om ook daar eigenlijk te gaan kijken naar wat de impact is van de oorlog en de verstoring die dat veroorzaakt in een zeer delicaat gebied. Bijvoorbeeld de verspreiding van antipersoonsmijnen door het Russisch leger in die regio is een gigantisch probleem. Want dat besmet gebied, het meest besmette gebied waar dat nog heel veel kernafval ook in slechte omstandigheden is opgeslagen, moet heel actief beheerd worden. Zelfs 37 jaar na de kernramp. Die radioactiviteit kan zich nog altijd verspreiden naar de rivier. Dat is de Pripyat. Maar de Pripyat komt uit in de Dnipro. Dat is die grote rivier die langs Kiev gaat en naar de Zwarte Zee gaat. En waar het groot deel van de bevolking in Oekraïne afhankelijk van is voor zijn waterbevoorrading. En dus de besmetting van die rivier kan gigantische gevolgen hebben. Dat moet actief gevolgd worden. Het is op dit ogenblik bijzonder moeilijk, quasi onmogelijk. Onder andere vanwege die aanwezigheid van antipersoonsmijnen, waardoor dat je eigenlijk nergens bijna kan komen. Maar dus daar werken wij rond in Tsjernobyl om dan eigenlijk volop in te zetten op robotisering. Dus het werk dat moet gebeuren om te kijken, oké, hoe kunnen we dat automatiseren en van op afstand ontwikkelen. En dus we hebben nu eerst ingezet op de metingen van radioactiviteit met een drone. Je vliegt er eigenlijk over. Dus niemand die in gevaar is. Maar we zijn ook bezig met bijvoorbeeld onderwatertechnologie om de meest besmette gebieden die onder water zijn, ook om die in kaart te brengen.
Is Greenpeace daar dan vrijwillig of is dat op uitnodiging dat jullie daar zijn geweest? Of?
Het is evident dat je in een oorlogssituatie alleen op uitnodiging kunt werken. Mm-hmm. Dus je kan er alleen naartoe gaan omdat de Oekraïnse regering echt wil dat wij dat doen. De regio waar dat wij werken ligt op 10, 8, 7 kilometer soms van de grens met Wit-Rusland. En de grens met Wit-Rusland is natuurlijk... Er is nu geen inval vanuit Wit-Rusland in Oekraïne, maar dit is natuurlijk een militair zeer gevoelig gebied. Hoe dan ook, we hebben daar internationaal ervaring mee met dat soort van... We zijn geen nieuwe organisatie, we hebben al eerder in moeilijke omstandigheden gewerkt. Dat we ook duidelijk weten hoe dat we onze onafhankelijkheid als organisatie, we zijn een NGO, onze geloofwaardigheid, heeft verband met onze onafhankelijkheid.
Doet Greenpeace nog andere dingen in Oekraïne?
Absoluut, dit is maar eigenlijk een klein deel van het werk dat we doen in Oekraïne. De belangrijkste focus van Greenpeace in Oekraïne is de Green Reconstruction of Ukraine. Dus de groene heropbouw van Oekraïne. En eigenlijk wat heel sterk leeft in Oekraïne is, we moeten nu heropbouwen. Het gaat niet alleen maar om het herstellen van wat er was. Dit wordt tegelijkertijd gezien, niet alleen door ons, maar ook door de Europese Commissie, door Europese landen, door Oekraïne in de eerste plaats, als een kans om het beter herop te bouwen. Dus het concept van build back better. En... ja, daar gaat het natuurlijk om technologie te gebruiken, zoals hernieuwbare energie, energieefficiëntie, warmtepompen, om dat te doen. En we doen dat concreet. Greenpeace heeft een eerste project volledig opgeleverd in februari dit jaar. Dat is de renovatie van een klein hospitaal in de omgeving van Butsja, in Horenka. Ik heb dat bezocht, dus een fantastisch project, waar we voor een beperkt budget erin geslaagd zijn om met zonnepanelen een beperkte batterijcapaciteit en een warmtepomp en een opslagvat voor warmte, ervoor te zorgen dat hospitaal altijd kan blijven verder functioneren. Want je hebt veel momenten, soms verschillende keren per dag, dat de stroom uitvalt. Wat voor een hospitaal natuurlijk een groot probleem is. Maar dankzij de combinatie van die zonne-energie en die kleine batterij, die niet veel geld gekost heeft, kan dat hospitaal sinds februari tot nu is er nooit een probleem geweest om verder te functioneren. Hetzelfde met de verwarming. Die warmtepomp is zeer efficiënt en we hebben ook isolatie verbeterd aan dat gebouw. Waardoor dat ook als de stroom uitvalt of als er geen gas is, dat het gebouw warm genoeg is, zodanig dat, en er is een opslagvat waardoor dat het hospitaal ook qua warmte in de winter, want het kan behoorlijk koud zijn in Oekraïne, dat het gewoon kan blijven verder functioneren. En dat is maar één project. We hebben dat nu opgeleverd in februari, maar ondertussen zijn we met een tiental projecten bezig. Dus een beetje als een model gezien, om van onderuit, vanuit de bevolking zelf, de handen aan de ploeg te slaan, om zo te zeggen, en die heropbouw volop als een opportuniteit te zien. Het gaat echt over, we kunnen het doen en we doen het. En we doen het niet morgen, we doen het nu. Die mentaliteit, en dat past geweldig goed bij de mentaliteit van Greenpeace.
Dat lijkt mij heel waardevol om daaraan mee te werken. Wat doet het eigenlijk met jou om daar zo dichtbij te staan?
Ja, het is heel emotioneel, natuurlijk. Het geeft mij ook heel veel hoop. Natuurlijk, je ziet de gevolgen van de oorlog. Ik zat in een hotel in Kiev. Ik was daar nog in juni. En dat hotel is dichtgelegen bij een militair hospitaal. Dus in de straten zie je heel veel mannen met een been af. Hè. Dus een probleem, typische, of een voet. In die omgeving is dat zeer aanwezig. Ook een van onze collega's is opgenomen in het leger. Dus, je hebt natuurlijk, sommigen doen het vrijwillig, maar in zijn geval, we hebben hem echt nodig en weten dat hij ook echt nodig is voor die heropbouw van Oekraïne. Dat was het project waar hij aan het werken was. Dus voor ons natuurlijk als Greenpeace een groot verlies, maar er is geen keuze natuurlijk. Hè. Dus van de ene dag op de andere is je collega, maar wie rond de tafel zat, zit plots in het leger. En je weet niet of dat je hem nog ooit terugziet. Dus het is op heel veel vlakken heel emotioneel. Maar wat, denk ik, de mensen heel sterk recht houdt en wat ons ongelooflijk motiveert, is die dynamiek. Ik denk dat het ook hetgeen is dat internationaal inspireert. Het is ook wel het beeld dat naar buiten wordt uitgedragen of dat zo overkomt, maar het is ook echt zo. En het werkt geweldig motiverend. Ja.
Wat kunnen we in België daaruit leren?
Wel, in Oekraïne had je ook heel gecentraliseerde elektriciteitsproductie, die specifiek onder vuur is genomen door het Russisch leger. Hoogspanningslijnen, grote centrales, steenkoolcentrales, kerncentrales zijn niet onder vuur genomen, maar zijn ook overgenomen, bezet door het Russische leger. Dan zie je natuurlijk dat in die fase die elektriciteitsbevoorrading van Oekraïne gigantisch onder druk komt te staan. En wat er nu bezig is, dat wordt heel breed gesteund. Dat is niet alleen maar Greenpeace of de milieubeweging. Dat is ook vanuit de regering heel duidelijk de les van we moeten ook een decentraal systeem daaraan toevoegen. Maar we moeten heel sterk inzetten op die hernieuwbare energie, op energieefficiëntie en op de veerkracht van het systeem, de robuustheid van het systeem sterk verhogen. Dat is iets dat heel sterk indruk maakt op mij. Hoe zorg je ervoor dat de kritieke installaties van een land een crisis kunnen doorstaan? En ik denk dat we in België in het algemeen daar heel slecht op georganiseerd zijn in vergelijking met andere landen. Onze civiele bescherming bijvoorbeeld is niet direct de meest performant of best uitgerusten. Dus we hebben daar slecht weinig in geïnvesteerd. En dat vroeg of laat breekt ons dat zuur op. We hebben dat gezien in Wallonië met de overstromingen. Nog altijd hebben veel mensen daar onder te lijden. De manier waarop we daar hebben op kunnen reageren was niet adequaat. Maar het kan natuurlijk ook gaan over de energiebevoorrading. En onze energiebevoorrading, als die heel sterk afhankelijk is van twee grote centrales, kerncentrales in Doel en Tihange, dan zijn die zeer kwetsbaar. Alleen al een technologisch probleem, zoals in 2018, waarbij bijna alle kerncentrales op een zeker moment stilliggen, tonen aan dat dit niet de manier is om ons systeem robuuster te maken.
Je hebt eigenlijk al heel wat meegemaakt en mensen ontmoet. Is er iets waaruit jij nog hoop kan uitbrengen?
Maar ik heb ongelooflijk veel hoop. Ten eerste, technologisch gezien, is hernieuwbare energie nu zo goedkoop geworden dat we een oplossing hebben. Als we dat combineren met energie-efficiëntie en eens kritisch nadenken van welk niveau van consumptie is echt aanvaardbaar of echt nuttig. Maar natuurlijk zitten we met een probleem van de gevestigde belangen waar dat we moeten tegenop boksen. Dat is eigenlijk het enige probleem. Dat er nog altijd massale subsidies voor fossiele brandstoffen, die ook in België, maar wereldwijd worden gegeven. Dus op zijn minst moeten we probleem stoppen met het probleem te subsidiëren. Maar de oplossing hebben we. Dus dat is 20 jaar geleden dachten we dat. Maar het was er nog niet. Anderzijds, wat mij ongelooflijk boeit, is op dit ogenblik, is die veerkracht die ik zie in Oekraïne. We hebben als Europa, denk ik, een enorme kans om te zeggen, oké, we gaan echt inzetten om Oekraïne herop te bouwen. Op een manier die het land ook zeer veerkrachtig maakt, robuust maakt. En het is ook de meest kosteffectieve manier om de energie te voorzien met hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Dus de meest efficiënte manier, de rapste manier. Want we zijn nu al bezig. In februari hebben we al ons eerste project opgeleverd. We moeten niet wachten totdat een of andere grote fabriek moet gebouwd worden die heel moeilijk is te realiseren. De logistiek is vandaag in Oekraïne nu niet het gemakkelijkste. Dus je moet dingen zoeken die je echt nu kan doen. En die de mensen zelf kunnen doen. Met lokale arbeiders die een warmtepomp kunnen installeren. Zodat je ook de lokale economie kunt... Dus het is een gigantische opportuniteit waar dat we vandaag al mee kunnen beginnen. Want je hebt nu partnerschappen die zich vormen tussen steden en gemeenten in Oekraïne en in Europa. En dus ja, we kunnen vandaag niet alleen maar kijken naar de Europese Commissie en de Oekraïnse regering. Nee. Het gaat over gemeenten in Oekraïne. En gemeenten, dat zijn wij toch, dat is niet veraf van ons. Die samenwerken om dergelijke projecten te realiseren. Dat is fantastisch. Dat geeft me enorm veel hoop over de veerkracht van de mens om, als het er echt op aankomt, de problemen aan te pakken.
Jan, ik vond het zeer inspirerend om naar jou te luisteren. Ik hoor vooral hoop en veerkracht. Heb je nog een laatste boodschap die je graag de wereld zou insturen?
Eigenlijk niet, want het wordt allemaal dan te emotioneel, denk ik. Ik denk, het is belangrijk, dat zeg ik ook tegen mijn collega's, of het nu gaat over andere delen van de wereld, want het is niet alleen Oekraïne. Ik werk nu in de richting van Oekraïne, maar Greenpeace werkt ook natuurlijk voor in samenwerking met Afrikaanse landen en wereldwijd. We zijn een wereldwijde organisatie, dat is evident. Hè. Dus het is niet omdat we solidariteit tonen met Oekraïne, dat is niet ten koste van solidariteit met andere landen. Ik denk dat dat een heel slechte conceptie is. Daar zit dat in het arsenaal van de Russische propaganda. Dus solidariteit is altijd een goede zaak. Er is geen competitie in solidariteit. Maar om het nu over Oekraïne te hebben, ik denk dat die tekenen van solidariteit heel belangrijk zijn. En het is ook heel belangrijk dat er voldoende mensen tijdens de oorlog naar Kiev, op zijn minst naar Kiev of naar Lviv gaan, naar Oekraïne gaan, om niet als toerist, maar professioneel, dat we daar geen schrik van hebben, dat we daar gaan en samenwerken met de bevolking in Oekraïne. Het doet hen ongelooflijk veel deugd dat er mensen komen. De risico's zijn totaal aanvaardbaar. Je moet niet naar het front gaan natuurlijk. Maar de risico's zijn totaal aanvaardbaar. Het doet die mensen ongelooflijk veel deugd en het inspireert ons ook heel sterk. Dus die uitwisseling, ook vandaag, op persoonlijk vlak, is denk ik heel belangrijk.
Bedankt, Jan.
Graag gedaan.
Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Hope in Action. Heb jij na deze aflevering een vraag of een suggestie? Laat het dan zeker weten via onze sociale mediakanalen. Volgende keer zijn we weer met een nieuwe boeiende gast, vol straffe verhalen en vooral veel engagement. Wil je graag meebouwen aan een groenere en meer rechtvaardige planeet? Ga dan naar hopeinaction.be.